Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 105 de beide eerste versen. Loof, looft verheugd de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt en hoogste vreugdepsalmen, beroemt u in zijn heilige naam, dat die hem zoeken nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer en zich verblijden in den Heer. De beide eerste verzen van Psalm 105. Van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in haar hart instemmende met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij gemeente het aangezicht des Heren in het gebed. Als wij aan de avond van deze dag, Heren, voor u mogen komen met deze dienst, dan gedenken we uw goedertierenheid, dat gij ons de gelegenheid geeft om samen vergaderd te zijn in uw huis. Dat gij ons in dit huis waar de geslachten uw naam geloofd hebben, verenigd in het gebed, in het horen van uw woord. O, wat ligt daarin toch een schat, een heerlijkheid, die wij niet kunnen uitleggen. Want in dat woord is het licht en het licht des levens. Want dat woord openbaart ons, uw lieve Zoon, als de eeuwige en enige gerechtigheid tot zaligheid. O, wat hebt gij een werk om dat in het mensenhart te griffen. Maar gij hebt het volgehouden tot op deze dag toe. Van het paradijs af hebt gij het in mensenhart gegrift, dat er nog een verlossing is. Ja, dat die verlossing ook vervuld en uitgewerkt wordt in de beloofde Messias, in de gekomen zaligmaker Jezus Christus. En dat in het midden van een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. We kunnen nooit genoeg elkander erop wijzen hoe diep we toch verloren liggen. Hoe onmachtig tot enig goed en hoe we geneigd zijn tot alle kwaad. Dat in de diepste diepte van ons wezen niets anders dan de ongerechtigheid en de zonde sluimert. Dat zelfs de begeerte onschuldig stelt voor uw aangezicht, onrein in gedachten, woorden en werken. O, wil gij, Heere, ons het toch doen verstaan, voor het eerst of bij vernieuwing. Gebruik daartoe ook de prediking. Wil door uw Heilige Geest het hart openen voor uw woord. Wil door uw Heilige Wet de mensen verlorenheid doen zien en stel schuldig voor uw aangezicht. Maar wil gij ook genadig op ons neerzien in de verkondiging van het evangelie der zaligheid. Wil gij door de rijen gaan en het woord op zijn plaats brengen, opdat verslagen harten opgericht mogen worden en vertroost, opdat de kennis van de Heere Jezus Christus in menig hart worden gebracht en bevestigd, opdat we door het bloed nabijgebracht worden tot den enige middelaar Gods en der mensen en in hem tot de Vader, opdat wij hem mogen kennen als verzoend God en Vader in Christus Jezus door uw Heilige Geest. Wil gij zo ons zegenen. Neem alles weg wat hinderlijk kan zijn aan de loop van uw woord. We weten hoe de boze altijd rondslaat om de aandacht af te trekken, om ons bezig te doen zijn met andere dingen. Er hoeft maar een kleinigheid te zijn En er gaat weer een gedeelte van de prediking aan ons voorbij. Maar een gedachte, en we zijn het kwijt. O Heere, wil gij het verhinderen, opdat niet de duivel in zijn vuistje lacht, maar dat uw koninklijke heerlijkheid heersen mag in het midden van ons. Wil gij zo ons, jong en oud, aandacht schenken en binden aan uw getuigenis? En wil gij ons ondersteunen, opdat we uw woord recht verkondigen, opdat we de geheimen van uw openbaring mogen verklaren en daarin de heerlijkheid van Christus mogen uitstallen? Ach, schenk ons daartoe de genade. Bedien ons, opdat wij mogen bedienen en dat wij de heerlijkheid van Christus voorstellen zoals gij hem uitgestald hebt in uw getuigenis. Here, wij bidden u voor allen die niet konden opgaan, die verhinderd zijn. Wil gij ook hen nog een zegen bereiden, de zieken, de eenzamen, aan huisgebondenen. Wij bidden u ook voor hen die geen lust hebben om zich te scharen onder uw woord. Wil gij genadig ook hen de ogen en harten nog openen, opdat zij van hun wegen der zonde en des doods terugkeren tot u, de levende God. Wij bidden u voor allen die door de ziekentelefoon met ons verbonden zijn. Wil gij ook hen een zegen schenken? Wij bidden u voor hem die zijn leven wilde beëindigen indien hij nog bijkomt. Och, mocht het zijn dat hij dan nog ontwaakte en besefte wie gij zijt, en dat er nu nog een weg ter ontkoming is. Here, zo dragen we alle dingen op aan uw genadetroon. Wil ons horen, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving onze zonden die wij voor uw aangezicht belijden. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het boek Leviticus, het eerste hoofdstuk. Het derde boek van Mozes, Leviticus, hoofdstuk 1. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren, en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen, en de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkelen zal men met water wassen, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den Heere. En indien zijn offerande is van klein vee, van schapen of van geiten, ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts voor het aangezicht des Heeren. De zonen van Aaron, de priester, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij het in zijn stukken delen met schaarder zijn hoofd en zijn smeer, en de priester zal die schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch het ingewand en de schenkelen zal men met water wassen, en de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk, de Heere. En indien zijn offerande voor de Heere een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. En de priester zal die tot het altaar brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten en op het altaar aansteken, en zijn bloed zal aan de wand van het altaar uitgeduwd worden. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats van de as. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden, en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den Heere. Tot zover de lezing der schrift. Onze tekst vindt u in het tweede gedeelte van het 9e vers. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den Heere. Dezelfde woorden vinden we in het 13e en in het 17e vers. Driemaal komen ze dus voor. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den Heere. Tot zover. Maar eerst wordt uw gaven ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een extra gave van u gevraagd wordt voor de christelijke kweekscholen. Alle collecte hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij tezamen van Psalm 84 en daarvan de versen 2, 4 en 6. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Neem mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Want God de Heer zo goed, zo mild, is allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Tweede, vierde en zesde vers van Psalm 84. Voordat aan de bouw van een huis kan worden begonnen, heeft er heel wat overleg plaats. Er moet wel allereerst een schetsplan worden gemaakt, een tekening ontworpen, en wordt die goedgekeurd, dan volgen het bestek en de verdere uitwerkende tekening, de omschrijving van alle onderdelen. Gemeente, zo heeft God nu ook zijn schetsplan op tafel gelegd. Ja, bestek en tekening heeft hij gegeven aangaande de verlossing van zondaren. Dat plan kende hij van eeuwigheid af, want hij had het in zijn eeuwige raad. Maar hij heeft het in zijn openbaring op tafel gelegd in deze wereld. Tot in zijn onderdelen heeft hij het uitgewerkt. Tot in het kleinste toe. En willen we daarom weten wat eigenlijk de verlossing van de zondaar inhoudt, dan zullen we dat bestek met al zijn onderdelen hebben na te gaan. We kunnen wel een algemene blik hebben op dat gebouw dat inmiddels verrezen is, maar dan weten we toch niet hoe het precies in elkaar zit. Het is zo dat als een huis eenmaal afgebouwd is, men zich meestal niet veel bekommert meer om het bestek en de tekening. Ze worden bewaard. Als alles tenminste goed is, nu ja, dan ligt dat daar. Maar het is anders bij het gebouw van Gods gunst en genade. Want steeds weer wordt dat bestek voor de dag gebracht, omdat de grote kunstenaar en bouwer het immers op tafel gelegd heeft en wil dat wij nagaan hoe nu dat machtige bouwwerk toch in elkander is gezet en wat de heerlijkheid van dat bouwwerk is, want dat wordt ons pas duidelijk als we het in zijn onderdelen nog eens kunnen nagaan. U zult begrijpen wat wij bedoelen. Dat hele bestek vindt u in de boeken van Mozes. In heel die priesterdienst, die offerdienst, die tabernakeldienst, wordt tot in de onderdelen uitgewerkt hoe de verlossing is. Zoals zij eenmaal in Christus verschijnen zal. En zoals zij nu in hem verschenen is. Daarom moeten we altijd weer terug naar dat bestek. Naar die boeken van Mozes. Om ons te laten onderrichten over de betekenis van Christus. En wat eigenlijk in die Christus ons geschonken is. En hoe van hem gebruik gemaakt moet worden, zal het wel zijn. Dan moeten we altijd weer terug naar de boeken van Mozes. Daar kunnen we eerst recht onderwijs ontvangen, aangaande de betekenis van de middelaar Gods en der mensen. En hoe Gods kinderen gebruik hebben te maken van hem. Want alles wat we daar lezen aangaande de tabernakel, de priesters en de offers, het zijn schaduwen van Christus, beelden, beschrijvingen tot in de onderdelen toe, wat Christus nu toch is voor zijn kerk. Zo lezen we immers in de Hebreeënbrief dat al deze inzettingen schaduwen zijn van de toekomende goederen en dat het lichaam Christus is. Willen wij dus weten wie Christus is en waartoe hij dient, Ga dan naar de boeken van Mozes. Een voorbeeld. De Heere heeft de tabernakel aan Israël gegeven. Die was daar opgericht in het midden van de stammen Israëls. Zij wordt genoemd de woonstede Gods. Ook wel de plaats der samenkomst. Maar niet zoals dit kerkgebouw een plaats der samenkomst is. Om daar de gemeente te vergaderen. Maar allereerst als plaats der samenkomst tussen God en zijn volk. Want immers de tabernakel was niet een kerkgebouw waar de gemeente ontvangen en vergaderd werd. Maar was de woonplaats van God. Waar hij troonde op de ark. En Mozes nadert als de middelaar van het oude verbond tot God voor zijn aangezicht. Zo nadert het volk tot de tent der samenkomst, tot de godsontmoeting. Maar wie zal voor God verschijnen? Hoe zal een zondig volk ooit onder de ogen Gods kunnen komen? Daar stond dan het brandofferaltaar in de voorhof. Waar de offers der verzoening gebracht werden en het bloed gesprengd werd. Zo was er een toegang tot God. Om het bloed dat was vergoten, om het offer dat God had laten brengen, daar op het brandaltaar. Want hij had gezegd, ik heb u het bloed op het altaar gegeven, opdat het over u verzoening zou doen. Zo is er de weg tot God. En Christus gekomen zijnde heeft verkondigd dat hij het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo heeft hij zichzelf aangewezen als de vervulling van de wet van Mozes. In hem zijn al die schaduwen werkelijkheid en vervulling geworden. Wel nu, zo is het nu met al deze wetten. Dat werk van Christus is zo veelzijdig, zo veelomvattend, zo machtig rijk, dat het niet door één zaak of beeld kan worden verkondigd en vertolkt. Nee, daar wordt in de wetten van Mozes gesproken van allerlei offers. Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het schuldoffer, het zondoffer. En dat alles wijst op de veelzijdige heerlijkheid en betekenis van het ene zoenoffer van Christus. Want al deze betekenissen liggen daarin. En zo wil de Heer dat zijn kerk gebruik van Christus maakt. Wij willen dan vanavond een ogenblik trachten duidelijk te maken wat de Heer eigenlijk bedoeld heeft met Christus voor te stellen als het brandoffer. Want immers in dat brandoffer zoals we de beschrijving daarvan vinden in dit eerste hoofdstuk van Leviticus, wordt ons de heerlijkheid van Christus geopenbaard. Vragen wij wat de gelovigen van het Oude Testament daar zelf van hebben verstaan, dan is het antwoord, ach, wat de Geest hen ervan geleerd heeft. Maar in ieder geval naar de kern van de zaak. Hebben ze genoeg verstaan tot zaligheid. Maar wij behoeven niet te blijven staan bij de kennis van die dag. Die nog omsluierd was. Integendeel, wij mogen de schriften van het oude verbond lezen. Bij het licht van de vervulling. Ja, hebben ze zo te lezen. Als we maar bidden om die geest. Die ons alleen in de waarheid leiden kan. En mogen die dan zo ons leiden en laten zien wat Gods bedoeling was, want we moeten van God uit de schriften lezen, wat Gods bedoeling was met het oog op Christus, toen hij aan het volk Israël het brandoffer gaf. Wel nu, zo willen we dan het een en ander nagaan. Dan gaan we u eerst even enkele hoofdzaken noemen die we moeten trachten te onthouden. We komen er wel op terug. Maar als de hersens nog lenig zijn bij de jongeren, moeten ze maar trachten om aan de hand van dit hoofdstuk het even vast te houden. In de eerste plaats gaat het om de naam die we hier lezen als brandoffer, maar die eigenlijk naar de grondtekst betekent het in de rook opgaan. Dus het opstijgende, hetgeen van het altaar in dikke wolken opstijgt. Dat de naam, het opstijgende. Dan lezen we verder, ik noem het nu maar even op, dat de offeraar met een rein dier moest naderen tot de deur van de tent der samenkomst. Dus tot de tabernakel. Voor het aangezicht des Heer. Daar zie je dus die Israëliet gaan. Hij heeft zijn kudde eerst eens goed bekeken. Nee, niet dat kleinste of dat gebrekkige diertje dat hij gemakkelijk missen kon, maar het beste. Dat heeft hij genomen. En daarmee gaat hij naar de tabernakel. En daar verschijnt hij voor de deur, voor het aangezicht des Heer. Een eenjarig rund, sterk en gezond, in alle delen volmaakt. En als hij daarmee verschenen is voor het aangezicht des Heeren, moet hij zijn hand leggen op het hoofd van dat brandoffer, van dat dier. Dat betekende dat hij zijn ganse wezen, zijn ganse leven overdroeg aan dat dier. Eigenlijk staat er, hij leunde. Zwaar leunen, zo wordt wel verklaard, dat deze handoplegging inhoudt. Dus overdracht. Zichzelf overdragen op dat dier. Dan moest hij het dier slachten voor het aangezicht des Heren. En we lezen in het 11e vers dat hij dat moest doen op een bepaalde plaats, namelijk aan de noorderzijde van het altaar. Daarom moeten we wel aannemen dat dat ook gold van dat slachten van dat rund, zoals later van het klein vee. Dus aan de noorderzijde van het altaar. En als hij dat dier daar geslacht heeft, dan komen de priesters in actie, die tot nu toe nog niet handelend zijn opgetreden. Zij vangen het bloed op in de bekkens. En zij sprengen dat aan de voet rondom, dat brandofferaltaar dat daar staat in de voorhof, aan welks noorderzijde dat dier geslacht is door die offeraar. En dan verder wordt het vuur op het altaar geschikt. Het dier wordt gedeeld. En op dat vuur, op dat altaar, worden de stukken gelegd. Nadat de onreine delen, de ingewanden en ook de poten nog gewassen zijn, omdat ze immers in aanraking komen met het stof van de weg. Dan wordt dat geheel aangestoken op het altaar, maar eigenlijk staat er en de priesters doen het in rook opgaan. Daar brandt het hout, het vuur en het vlees wordt geschroeid. Een brandlucht verspreidt zich en dikke wolken ontwikkelen zich die opstijgen naar boven. Het opstijgende, dat is het brandoffer. maar van niets over mocht blijven. Alles moest in het vuur opwaarts gaan in rook. Daarin wordt gezien de gehele overgave en de toewijding. Dat is, want dat is het symbool, dat is van het altaar opstijgt in wolken tot God. Want zo kwam de reuk in Gods neusgaten. Ik spreek nadat het woord spreekt. Het is een lieflijke reuk voor den Heere. Als dit altaar brandt en die wolken opstijgen, dan is dat een lieflijke reuk. En dan staat er eigenlijk een tot rust brengende reuk. Een reuk van tot rustbrenging voor de Heer. Het is den Heere aangenaam. Als ik het zo zeggen mag, met eerbied gesproken, hij geniet daarvan. In dit alles wordt ons Christus gepredikt, zoals we u gezegd hebben. Het gaat hier om Christus. En als we daar die offeraar bij dat altaar zien, die daar zijn handen op dat dier gelegd heeft, en die nu dat dier ziet overgenomen door de priesters, opdat het verbrand wordt, en die daar toeziet, die offeraar, dan wijst dat op het geloof in Christus. Zoals die offeraar daar ziet op dat dier. Alles is hier beeld van Christus en het geloof in Christus. Want het gaat hier om de particuliere Israëliet. Zo moeten we wel deze wetten ook verstaan. Dat het gaat om een persoonlijke zaak. De enkele Israëliet die met het voorgeschreven van God voorgeschreven offer, niet naar zijn eigen keus, maar naar het voorschrift Gods, met dat offer dat als het ware van God geschonken is, daar komt tot het heiligdom en dat geslacht heeft dat hij zijn handen daarop gelegd had en waarvan het bloed gesprengd is en dat hij op ziet gaan in de vlammen, in dikke rookwolken voor God en lieflijk is voor den Heere als een reuk die tot rust brengt. Dan wordt ons hier vertolkt de persoonlijke Israëliet in zijn geloof. Dan wordt ons hier getekend Christus en het geloof in hem als een persoonlijke aangelegenheid. En dat het er dus om gaat om persoonlijk alzo Christus te gebruiken, om alzo hem te kennen. Dat is zeer belangrijk. Dat we dat mogen verstaan. Dat brandoffer, gemeente, dat staat voorop hier in het boek Leviticus. En dat komt meestal altijd voorop. Niet eerst het spijsoffer of het dankoffer of het schuldoffer, maar eerst het brandoffer. Op de sabbatten, op de feestdagen, op de werkdagen. Eerst dat brandoffer en dan volgen de andere offers. Dat brandoffer is als het ware draagvlak. Zonder het brandoffer kan er geen spijsoffer gebracht worden. En geen schuldoffer en geen zondoffer en geen vredeoffer. Eerst dat brandoffer. Wat is dan toch de betekenis daarvan? Wel nu, de opstijgende. Alles, dat hele offer, dat gaat daar in de vlam, in de rook op tot God. Het gaat dus niet om het verbrand worden van alles op het altaar, dat er niets van overblijft dan een beetje as, maar het gaat om dat opstijgen in rook. Het offerdier stijgt op tot God. Dat symboliseert, zoals we zeiden, de overgave. Dat is lieflijk voor God. En dat geschiet alles voor het aangezicht des Heren. Dat symboliseert dus de algehele overgave aan den Heer. dat er niets meer overblijft. Dat restloos het gehele wezen zich overgeeft aan de dienst des Heeren. Gemeente, zo is er maar één. Wiens beeldenis hier ons wordt voorgesteld, namelijk Christus, die restloos en volkomen in een zondige wereld, waar het egoïsme hoogtij viert en de eigen gerechtigheid zich handhaaft. Zo is er maar één die in deze wereld zich restloos gewijd heeft, in de volle overgave om de opstijgende te zijn, opdat hij godeliefelijk zou zijn. Dat bewijs ik u uit het Nieuwe Testament. Gods woord moet met Gods woord worden verklaard. Dat Christus, zo lees ik in Efeze 5, zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande. Gode tot een welriekende reuk. Daar heb je dus hetzelfde. Hij alleen en hij geheel. O, wat heeft God, wat heeft de Heilige Geest een schoon portret van Christus gegeven in de wet van Mozes. En waarom moest hij de opstijgende zijn? O, we hebben dat vanmorgen al overdacht, omdat ons leven God toebehoort. Maar wij hebben het in onze eigen handen genomen. We hebben het God ontstolen. We hebben het in eigen hand genomen en zijn eigen meester. Het eerste wat dan ook God aan een zondaar leert, is dat hij zondaar is. Dat hij afgevallen schepsel is. Opstandeling, vijand van God en van de naaste. Een booswicht. Die niet is als de opstijgende rook, maar als de neerslaande rook. En daarin zichzelf handhaaft. En God zijn eer ontrooft. Dat is het eerste wat God de zondaar leert. Weten we daar ook iets van? En het tweede dat God leert is dat wij ons leven, ons zijn en denken, ons willen en kunnen, onze ziel en ons lichaam, ons bloed en onze adem, onze handel en wandel, in de opstijging hem hebben weder te geven, om het alles hem te wijden. Ziet, dat is de zaak voor de zondaar. Hij moet aan God alles teruggeven, wat wij hem hebben ontnomen. Hij moet in rook opstijgen. Hij moet zijn leven, zijn handel en zijn wandel teruggeven. In zijn spreken en zwijgen moet hij opstijgen in de rook voor God. Zodat er op het altaar der aanbidding en der dienst niets overblijft dan as. Omdat het alles opgaat in de verheerlijking Gods. Die glorie van de Almachtige. Ziet gemeente. Restloos in rook voor God opgaan. Hebt u dat geleerd? Dat het eerste en het laatste is. Waar we God mee kunnen bevredigen. En met niets anders. Al onze wijgeschenkjes. Maar waarmee we wat denken te kunnen uitrichten. Ze worden stuk gebroken als we mee voor het aangezicht Gods komen, grijpt hij ze en smijt hij ze tegen de aarde. Waarmede zouden we de Heere tegenkomen? Zo vraagt de profeet en houdt hij het volk voor met oliebeken. Zoudt u eerst geborene offeren voor uw zonde? O, als we niets dan het onze zoeken. Hoe vroom dat is en hoe mooi dat ook klinken kan. Het wordt uit de handen geslagen en het ligt in scherven. En dat voor het aangezicht Gods. Met niets zullen we ons kunnen handhaven voor hem. Dat we toch beseffen hoe diep zondig we zijn en wat de zonde teweeg gebracht heeft. O, als we ons niet bekommeren, dat is ook mogelijk, als we ons niet bekommeren om in een rook op te gaan voor God en we vragen er niet naar, we leven rustig aan. Een huiveringwekkende zaak is dat. Om zo blind als de mollen door te leven in ons leven. In rook moeten we opgaan tot God in volkomen overgave in de dienst. De zonde is ingekankerd in ons leven. Daarom kan er ook niets. Een mens kan nog geen lid opheffen. Hij ligt in de diepte van zijn vijandschap en zijn afgekeerdheid. De zonde is zo ingekankerd in ons leven. Dat het een kwaal is waar geen kruid tegen gewassen is. Waarin we ook volkomen onmachtig zijn ten goede. En niet één vin verroeren kunnen. Al ons doen en al ons streven is vijandschap tegen God. Al onze machteloosheid is opstand en rebellie. Het is dus anders dan een mens over machteloosheid spreekt. Want hij wordt terechtgesteld, hij wordt veroordeeld. We zijn opstandelingen en rebellen in het diepst van onze ziel. O gemeente, dat we toch eens beseffen wat de zonde is. Als God nu hier een brandoffer brengt, dat tot as verteerd wordt en in rook opstijgt, is dat dan niet het bewijs dat God van ons niets meer hebben wil? Dat u te vergeefs komt met iets waarin we nog wat zijn of wat hebben, of ons zelfs wat opbouwen. Een mens wil zo graag wat zijn. Dat bewijst dat men niet beseft hoe erg de zonde is. God wil niets hebben. Hij heeft voor het brandoffer gezorgd. En daarom snijdt hij daarmee alles af wat in de mens is. En werpt hij hem midden in de dood waarin hij zichzelf geworpen heeft. In zijn afval van God. Dat is het wat hier ons allereerst geleerd wordt. Bent u daarmee dan vastgelopen? Dat is een vraag die toch wel allereerst aan de orde komt. Of we nu tussen God en onze ziel daarmee vastgelopen zijn. Zo vastgelopen omdat u Gods deugden lief hebt. Omdat u God zou willen teruggeven wat u hem hebt geroofd. Omdat u uw hart en uw zinnen en uw wil en uw ziel en uw verstand hem zou willen teruggeven. Maar het kan niet. U zit machteloos gebonden aan de zonde en de zondigheid van uw bestaan. Verstaat u dat? Dan hebben we een goede boodschap voor u. Namelijk dat God van u niets wil hebben. En dat hij ook niets van u wil ontvangen, maar dat hij een brandoffer heeft. Dat hij het heeft verzorgd. En ervoor gezorgd tot het laatste toe. Namelijk in Christus het enige brandoffer, de opstijgende tot de laatste resten van zijn leven. Hij is het alleen. Als God voor het brandoffer zorgt, dan, dat is duidelijk, dan wil hij van ons niets meer hebben. Maar dan zullen we ook altijd iets in onszelf te vergeefs zoeken. Dan zal dat altijd ons veroordelen. God geeft alleen maar. En wil dat dat gegeven brandoffer het een en het al zal zijn. En dat zo God de lieflijke reuk ontvangt. Al zouden we duizendmaal veranderd zijn. en duizendmaal liefde in ons hart gevoeld hebben. En we zouden niets weten van dit brandoffer, dan liggen we nog verloren. En gaan we verloren ook, indien het zo blijft. Maar nu gaat het erom, geliefden, dat we dat brandoffer persoonlijk ontmoeten. Dat we met dat brandoffer persoonlijk werkzaam zijn. Dat we daar persoonlijk mee van doen hebben. Zoals die offeraar met dat offerdier, dat immers door God was aangewezen. Dat we zo ook met die aangewezen Christus voor het aangezicht des Heren komen. Dat is het geloof in Christus. Want God zeide immers, hij zal dat offeren voor het aangezicht des Heren. En daarom moest hij de hand allereerst leggen op het hoofd van dat brandoffer. Daarmee wordt bedoeld dat die offeraar als het ware zich overdroeg op dat brandoffer. Zwaar leunen, zo wordt wel vertaald. Zo op dat brandoffer leunen, zo de handen op dat brandoffer leggen, dat het ons aangenaam is om ons te verzoenen. Dat dus die offeraar in dat offer zag, het geschikte offer, gepast om te verzoenen de zon. En verzoenen betekent bedekken voor het aangezicht Gods. En dat dus alle zonde en ongerechtigheid bedekt wordt. Het wil dus zeggen, de handoplegging op de kop van dat offerdier, de toe-eigening van Christus, die wordt er door afgebeeld. Dat we geheel ons aan hem overgeven. Dat we het aan hem overlaten. En ook, het zou onze ondergang kosten. Indien wij zelf op het altaar komen zonder dat offer, dan worden we verteerd in de vlammen van Gods heiligheid. Maar nu dragen we het over. En nu komt het te liggen op dat offerdier. Onszelf op hem gelegd, in hem verdwenen. Het wijst op de nauwste vereniging, de nauwste toe-eigening, zodat we in hem en met hem voor God een lieflijke reuk zijn. Zo maakt nu de Heilige Geest Christus voor de zondaar het een en het al. God wil dat we zo van het evangelie gebruik maken. In waarheid. Want doen we het niet, dan zijn we onherroepelijk kinderen des doods. Maar doen we het alleen maar met woorden en niet met de daad, zijn we eveneens kinderen des doods. Natuurlijk waren er veel Israëlieten die maar uitwendig met dat offer naar het heiligdom gelopen zijn, zoals er zoveel kerkmensen zijn. Die wel meegaan en die wel ter kerk komen, maar innerlijk vreemd zijn aan de omgang met de Here en de persoonlijke kennis van Christus. Maar daar gaat het om en daarom onderwijst de Here het hier. Daarom doen we het niet, zo zijn we veroordeeld, doen we het met woorden en niet met het hart. Zo klaagt het ons aan. Maar doen we het in waarheid, dan schrijven we alles af. Dan leeft er niets meer in ons. Dan moeten we met onze inbeeldingen en voorwaarden, met alles wat wij zijn en hebben, aan de kant geschoven worden. Zelfs met de heiligste dingen toe, ten opzichte van dit altaar, blijft er niets meer bestaan. Och, het is met velen zo, dat ze nog wel de handen gelegd hebben op het hoofd van het offerdier, maar dat ze nog op eigen voeten staan. We kunnen op eigen voeten staan en dan de handen zo leggen op het offerdier. Maar dan ligt het zwaartepunt hier, in mijzelf. Anders wordt het als ik zo ver voorover buig dat alle gewicht op mijn handen komt. En ik dus rust hier op die Bijbel. En niet meer op mijn voeten. Als zo de offeraar rust op het offerdier, dan is het zwaartepunt verlegd. O, wat horen we nog dikwijls, als we luisteren en luisteren geleerd hebben, dat het zwaartepunt nog hier ligt. Ook al wordt de naam van Christus wel genoemd, maar niet dat in buigen, in het verlies van zichzelf, in de volle overgave, het zwaartepunt daar is komen te liggen, waar het alleen liggen kan, in het offerdier, in het brandoffer. Buigen we zo ver voorover, dan wordt het offerdier, het brandoffer het. Zo leert het de Heilige Geest. Dat is tot zaligheid. Zo wil de Heilige Geest ons op Christus doen leunen. Dat wordt ons hier voorgehouden en geleerd als de koninklijke weg der zaligheid. Dat zal de Heilige Geest dan ook leren, door welke wegen ook zalig, indien we het verstaan. Het is zo nodig. En nu gaat het dus om de toe-eigening en vereniging met Christus. Dat we het zo bezien, dat we zo op hem zien en zo het inleven. Aan praat hebben we niets. Het gaat om de daad, om de zaak. Het gaat om het leren van dat grote geheim. Die overgave, zodat Christus mijn persoon wordt en ik in hem verdwenen ben. God geeft daartoe dat brandoffer Christus. En de Heilige Geest wil alzo ons op hem doen zien. En zo leren dat we van hem gebruik maken, is Christus zo ons aangenaam geworden om ons te verzoenen. Zodat we zo met ons gewicht naar hem overhellend, hem de eer geven dat hij geschikt en gepast is om al mijn zonden te bedekken voor het aangezicht Gods. Hoor dan wat nu die Israëliet verder moest doen. Want immers, nadat hij de handen gelegd heeft op het hoofd van dat brandoffer, moest hij het slachten voor het aangezicht des Heren aan de noorderzijde. Dat dier slachten waaraan hij zich geheel had overgegeven, waarop hij rustte. Dat dier dat als het ware hij zelf was. Als hij dat dier de hals afsneed, dan stak hij in zijn eigen leven, in zijn eigen hart. Hij doorstak zijn bestaan. Hij doodde zichzelf voor het aangezicht Gods. O, wat dat allemaal inhoudt, een veelheid van gedachten zit hierin opgesloten. Allereerst wel het vreselijke van de zonde. We kunnen ons niet indenken hoe erg de zonde is. De opstand tegen God, want zij eist de dood. Zij eist dat wij sterven, dat wij onszelf uitleveren aan de dood voor het aangezicht Gods. Zichzelf terechtstellen voor Gods ogen, dat is het wat ons hier gepredikt wordt. Van het noorden komt het gericht en het oordeel. Daarom moest dat dier door die offeraar geslacht worden aan de noorderzijde, de plaats waar hij zichzelf uitlevert, waar hij als het ware zichzelf terecht stelt en erkent: ik ben uw gramschap dubbelwaardig, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Maar nu, en dat is het tweede, daar moet die offeraar het mes zetten in de keel van dat dier waar hij net vereenzelvigd is, waar hij één mee is. Daar wordt u bepaald erbij dat dat dier moet sterven voor hem. Dat onschuldige, dat volmaakte dier, dat schone rund, moet sterven voor hem om zijn zonde. Ziet, dat ziet alles op Christus. Hij moest sterven om onze zonde. We hebben hem terechtgesteld, we hebben hem veroordeeld. Gemeente, dat is de pijn der liefde die Gods kinderen altijd weer meedragen. De pijn der liefde, dat we hem hebben doorboord. Maar nu ook dat derde. Want immers, die offeraar, die heeft ook dit lam gekozen als aangenaam voor hem om hem te verzoenen. Hij ziet de geschiktheid en de gepastheid en heeft zich als het ware op dat lam laten zinken naar Gods bevel van het evangelie. Wordt hier Christus dus voorgesteld in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid en hoe nu hij al zo gebruikt zal worden. Hoe de Heilige Geest leert van Christus gebruik te maken. Om hem nu te zien als gepast. En hem te gebruiken als het enige zoenoffer. Zodat het uit het diepst onze ziel opruist. Het lam is me eeuwig genoeg. En van verder wil ik niets weten. Hij alleen, hij zal het eeuwig zijn. Dat is de liefde waarin het geloof spreekt. Dat is naar Gods toezegging, naar Gods heilbeschikking. Zo leert het de Heilige Geest aan allen die behouden worden. En ziet, als dat geschied is, als daar die offeraar rust op dat dier en het geslacht heeft, daarin zichzelf als het ware veroordeeld heeft, zichzelf als het ware terechtgesteld heeft, de pijn der liefde heeft gevoeld, maar ook het zoenoffer aanvaardt als de enige grond van zijn zaligheid en hopen. Daar nemen de priesters alles over. Misschien dat hij zelf het vel nog af moet trekken, maar dat is toch maar een bijkomstigheid. Maar de priesters werken het verder uit. Zij vangen het bloed op. Zij sprengen het bloed rond het altaar. Zij schikken de stukken straks op dat altaar. En zij steken het aan en doen het in rook opgaan. Het is alles de priesterlijke dienst. Terwijl de offeraar het alleen maar aanziet. Hij aanschouwt het. En is er zelf in. Hij is er als het ware in begrepen. In opgenomen. Hij stijgt in het offerdier op. Zijn leven. Mijn leven. Zijn bloed. Mijn bloed. Daar hebt u die volle overdracht. God krijgt, ja wat krijgt God terug? Naar zijn eigen woord en naar zijn eigen wil krijgt hij de offeraar terug. Die zondige mens die niets is in dat opstijgende offer. In die rookwolken en het is God tot een lieflijke reuk. Hij krijgt zijn mens, hij krijgt zijn zondaar. Nu in Christus, geheiligd en gerechtvaardigd terug, schoon en heerlijk. En daarin wordt nu God tot rust gebracht, zijn toorn geblust. Daar verheerlijkt hij zijn deugden in. O, wie had dat ooit kunnen denken, geliefden? Wie had dat ooit kunnen denken, wat geen oor gehoord heeft en in geen mensaard is opgeklommen, dat heeft God bereid, degene die hem lief hebben. Zo is nu Christus het brandoffer voor zijn volk. Zo wil de Heilige Geest ons leren, dat er alleen in de vereniging met hem, met Christus, en in het gebruik van hem, ons leven ligt, onze rust ligt, onze troost ligt, en onze zaligheid ligt. En buiten hem en zonder gebruik van hem te maken, daarin ligt de eeuwige rampzaligheid, als het niet verandert in ons leven. Al zouden we van bekering spreken en de hele wereld ons voor bekeerd houden, en we weten niet van het gebruik van die Christus en van die kennis van dat brandoffer. We liggen in de rampzaligheid er neer en we komen voor eeuwig om. Maar als er nu armen zijn, we herhalen het nog even. Als er nu armen zijn in ons midden, die zo graag God zouden dienen, die zo graag op zouden stijgen van het altaar der aanbidding en der dienst, maar die dat niet kunnen, omdat ze machteloos gebonden liggen, dan wijst de Heilige Geest u een enige weg, waarin alleen uw begeerte kan vervuld worden. Ja, dan mogen we het zeggen. Heb moed. Grijp moed, want de Heere zal zeker doen leven in dat enige brandoffer Christus. O, hoor toch des Heere woord. Gij zult een offer aan de offeren, niet het uwe, maar wat Hij aanwijst. Daarop uw oog gericht. Hef uw oog op om Hem te aanschouwen, die schoner is en heerlijker dan alles. Ziet, worstelt, bidt, vraagt, roept, om dat evangeliebrandoffer Jezus Christus, opdat gij daarmee verschijnt voor Gods aangezicht, opdat gij uw handen, uw lege handen, daarop moogt leggen, om al zo daarop te rusten te zinken, dat gij het slachten zult aan de noorderzijde, de donkere zijde, de zijde van het gericht, waar gij uzelf veroordeelt en afschrijft, opdat al zo dat offer u alleen tot verzoening zij, aangenaam om u te verzoenen. Daar wordt de rust geschonken, daar wordt het goede van Gods huis gesmaakt. Daar is in zijn bloedstorting bedekking en reiniging. Daar is vrede en rust. Zijn opgaan in rook zal u opgaan zijn, om in hem nu God lieflijk en aangenaam te zijn. Daar hebt ge het hele brandoffer in al zijn heerlijkheid. Daar geschiet het alleen maar. Het is het werk van de priesters. Niets uit ons. Het al uit hem. Gij smaakt het zoete, het aangename, het volle, het vrederijke, het troostrijke. Gij wordt verkwikt. Gij komt tot rust. Bij het brandofferaltaar, met het brandoffer, zijn er twee die volkomen tot rust komen. God in zijn verheerlijking, waar hij alles terugkrijgt. En de zondaar, de arme zondaar, die tot rust komt in dat zoenoffer dat hem aangenaam is, maar ook in het opstijgen in het enige brandoffer, zodat God gediend en geëerd wordt. En zoals de Israëliet nu telkens weer met dat brandoffer moest komen, weer opnieuw, zo ook wil de Heilige Geest leren, dat telkens weer van Christus gebruik gemaakt moet worden, vandaag en morgen en overmorgen. Zonder gebruik van Christus als het brandoffer kunnen we geen spijsoffer, vredeoffer, schuldoffer en zondoffer brengen. O, leren we Christus dan al zo te gebruiken, dan zijn we niet groot, maar de armste der armen. Maar we halen de oogst binnen in de winter, als het dor is en alle bladeren en vruchten van de bomen zijn. Dan wordt de vruchtige oogst in hem de opstijgende, in wie wij God behagen, om hem te dienen met een eenparige schouder, in gebrek en zonde bij onszelf, maar in volmaaktheid in en uit hem. En alzo wandelen we in de vrees van zijn naam. Alzo bereidt God zich een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk. Zij roemen in het midden van de duisternis van het licht. Zij zijn niets dan vlees, krom gegroeid en reukloos in zichzelf. En nochtans stijgen ze op en behagen ze de Heere volmaakt. Zo worden ze ook vruchtbaar. Want nu worden ze zelf ook in dat brandoffer een gode tot een welriekende reuk uit dat brandoffer Christus.
in en met hem verenigd, zodat zij tot nut worden, tot vreugde en tot blijdschap, in barmhartigheid en liefde, voor land en volk, voor staat en maatschappij, voor kerk en school. Want dan geven ze zich met hun ganse hart voor de dienst van deze eeuwige koning, die als het brandoffer hen kocht, in wien zij mogen opstijgen tot God. O gemeente, neemt dat brandoffer weg. Er blijft niets meer over dan kadavergodsdienst en kadavervroomheid, en die voeren te verderven. Maar de brandofferdienst van onze Immanuel en het volk dat al zo in dat brandoffer opstijgt, zal God behagen, want het zijn levende stenen die toegevoerd worden tot het huis Gods om God offeranden des lofs te brengen. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 66 en daarvan het zevende vers. Ik zal dat brandaltaar doen roken van tedelst vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het lieflijke rijzend lofgeschal. Treukwerk zal zijn geur verspreiden, de ram bij ram wordt aangebracht, zal bok en rund en offer leiden, opdat men u ter ere slacht. Het zevende vers van Psalm 66. Zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Heere genadige God, uw naam zij geloofd en geprezen, dat we ook aan deze dag uw woord hebben mogen uitdragen en horen, dat we ook aan de avond van deze dag het evangelie der zaligheid van Christus als het enige brandoffer hebben mogen prediken. En o Heere, schenk gij dat we tot dat brandofferaltaar komen, door uw geest gedreven, dat wij komen met dat offer en met dat enige brandoffer voor de zonde.
Dat wij komen met de hand op dat offer. Dat wij leunen in de overgave, in het verlies, in het verdwijnen in hem. Om alzo het te slachten, onszelf veroordelend, de zonde veroordelend, het lam kiezend en beleidend als het enige zoenoffer. O Heere, wil gij genadig dat leren? Wil gij zo opbouwen in het allerheiligst geloof en in de kennis van Christus? En nog veler harten openen voor uw waarheid? Wil gij met ons zijn en geef dat wij in de schriften steeds meer thuis mogen raken? Want de onkunde verderft de gemeente. Wil bekeren wat onbekeerd is tot u en trekken. Tot dat heil in de Heere Jezus. Heere, wat nu altijd nog in onrust is, of in rust is, maak het onrustig. We moeten toch van vat in vat geledigd worden, opdat we niet op onze droesem blijven zitten. O Heere, zo dragen we de ganse gemeente voor van nacht en voor de komende dagen op aan uw troon. Wil gij ons gedenken en nabij zijn? Wil gij horen als wij tot u roepen? Wij bidden u het in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, met dankzegging voor al het goede dat gij ons schenkt. Ook met dankzegging voor alle zegeningen, voor ieder persoonlijk en alle tezamen. Ook voor onze organisten die 45 jaren reeds de gemeentezang mocht begeleiden. Heere, wil gij zo genadig op ons allen neerzien en ons horen om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 85 en daarvan het derde vers. Terwijl wij u nog bekendmaken dat morgenavond om 6:45 doopzitting is in de consistoriekamer van de kerk hier. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Het derde vers van Psalm 85.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.